Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 zal de kerkenraad vergaderen. Aanstaande woensdagmiddag is er een bejaardenmiddag die om 14:30 begint. En als iemand vervoer nodig heeft, dan kan dat geregeld worden door contact op te nemen met een van de diakenen. De jongeren van de Min16-vereniging die opnieuw gaat starten, worden vrijdagavond om 17:30 bij de kerk verwacht. Zaterdagavond zal de opening van het verenigingsseizoen zijn. Dan zal dominee Van der Ham vertellen van zijn werk onder de schippers. En de familie van Drongelen zal het een en ander laten zien. Ieder is daar hartelijk welkom. En dan is er vandaag 1 collecte voor de kerkelijke kassen. En volgende week zijn er 2 collecten. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 6e vers van Psalm 105. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld. 105 vers 6. Luisteren wij nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit Jozua hoofdstuk 18, de verzen 1 tot en met 10. Jozua 18, de verzen 1 tot en met 10. En na de schriftlezing zingen we Psalm 78, vers 28. Het heidendom werd voor hen weggedreven, aan elk naar het snoer zijn erfenis gegeven. 78, vers 28. En de ganse vergadering van de kinderen Israëls verzamelde zich te Silo. En ze richtten al daarop de tent der samenkomst, nadat het land voor hen onderworpen was. En er bleven over onder de kinderen Israëls, aan de welke zij hun erfdeel niet uitgedeeld hadden, 7 stammen. En Jozua zeide tot de kinderen Israëls: hoe lang houdt gij u zo slap om voort te gaan om het land te beërven, terwijl de Heere, de God uw vader en u gegeven heeft? Geeft voor jullie de 3 mannen van elke stam dat ik ze heen zend en zij zich opmaken en het land doorwandelen en het beschrijven naar hun erven en weer tot mij komen. Zij nu zullen het delen in 7 delen. Juda zal blijven op zijn landpalen van het zuiden en het huis van Jozef zal blijven op zijn landpalen van het noorden. En gij lieden zult het land beschrijven in 7 delen en tot mij herwaarts brengen, dat ik voor uw lieden het lot hier werpen voor het aangezicht van de Heere onze God. Want de levieten hebben geen deel in het midden van uw lieden, maar het priesterdom des Heeren is hun erfdeel. Gad nu en Ruben en de halve stam van Manasse hebben hun erfdeel genomen op gene zijde van de Jordaan oostwaarts, hetwelk hun Mozes de knecht des Heeren gegeven heeft. Toen maakten zich die mannen op en gingen heen. En Jozua gebood hun die heen gingen om dat land te beschrijven, zeggende: gaat en doorwandelt het land en beschrijft het. Komt dan weder tot mij, zo zal ik ulieden hier het lot werpen voor het aangezicht des Heeren te Silo. De mannen dan gingen heen en togen het land door en beschreven het naar de steden in 7 delen in een boek. En kwamen weder tot Jozua in het leger te Silo. Toen wierp Jozua het lot voor hen te Silo, voor het aangezicht des Heeren. En Jozua deelde aldaar de kinderen Israëls het land naar hun afdelingen.
Thank you.
Gemeente, wij zullen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En wij doen dan ook voorbeden voor broeder IJs Nelis, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland is en nu overgeplaatst is naar de schakelunit. Wij willen ook bidden voor broeder W. Valerius uit de Koninginnenlaan, die deze week een operatie in het ziekenhuis in Dirksland moet ondergaan. En dan danken wij de Heere voor het feit dat hij alles wel gemaakt heeft toen het jongste kind van Ad en Angenieke Versluis deze week een operatie aan een van zijn voeten onderging. Ik zei al, de Heere maakte alles wel. Laten we samen bidden. Heere, als we vanmorgen uw heilig aangezicht in uw huis hier in deze openbare eredienst mogen zoeken, dan is het allereerst wel betamelijk dat wij u erkennen voor het feit dat we weer hier mogen zijn en dat u ons deze zondag geeft. U hebt ons gedragen en gespaard een hele week en alles wat er in deze afgelopen week gebeurd is, daar weet u van. En wat er aan onze kant verkeerd en zondig was, daar weet u ook van. En wat we als nieuwe schuld daarom met ons mee moeten dragen, dat weet u ook. En tevens, Heere, u weet ook nog veel beter dan dat wij dat weten, wat u aan zegeningen aan ons hebt geschonken en aan bemoeienissen. Want wij zien zo vaak veel over het hoofd en we hebben vaak in zoveel dingen geen erg. En als we er al erg in hebben, dan zijn we nog niet altijd op de juiste plaats om het als onverdiende weldaden van u te waarderen. We zijn vanuit onszelf vaak ook mensen die menen dat we rechten hebben, terwijl we ze niet meer hebben. Heere, al die dingen zijn er, die liggen voor uw aangezicht open. En nu bidden wij van u, als u ons deze nieuwe dag geeft, doe niet met ons naar onze zonden. En laat dan ook de zonden en de tekortkomingen en de gebreken en de nalatigheden en het verzuim van de afgelopen week ons niet zodanig van u de Heere vervreemden en verwijderen dat u geen bemoeienissen met ons meer zoudt willen hebben. Heere, het feit dat u nog altijd naar ons zoekt en naar ons vraagt, dat hebben we ontvangen in het feit dat we hier in de kerk zitten. En dat we nog weer het woord mogen horen. Maar laat niemand hier in de kerk zijn en laat niemand hier onder het woord zitten en laat niemand naar de prediking luisteren op een wijze waardoor zijn oordeel verzwaard wordt. Maar geef dat we er geestelijke winst mee mogen doen. En dat het door uw Heilige Geest geheiligd mag worden aan onze harten. En dat onze harten, als ze nog onverbroken zijn, verbroken mogen worden. En als ze verbroken zijn, geheeld mogen worden. Heere, wij weten uit uw woord dat gij het zijt die al dat werk doet. Dat uw harten verbreekt en dat uw gebrokenen van harten heelt. Dat u het zijt die dood, maar ook die levend maakt. En daarom, Heere, we zien op tot u. Dat u ons van onze zonden wilt losmaken. Dat u ons door uw onwederstandelijke kracht wilt bekeren. En maar niet een keer, maar steeds weer. En dat u door uw Heilige Geest in ons het waarachtige geloof wilt werken. En door dat geloof deel wilt schenken aan uw heil, zoals u dat geopenbaard en toegezegd hebt in de schriften. En zoals het met name zichtbaar geworden is in de heiland ter wereld, de zaligmaker van zondaren, de enige, wiens naam de enige naam is, waardoor wij moeten zalig worden. Heere, laat uw geest dan in ons midden komen en wonen en werken. En laten wij door die geest mogen worden onderwezen in de heilgeheimen van uw getuigenis. Want dan is er op elke bladzij wel onderwijs, Heere. Open onze ogen ervoor en raak onze harten ermee aan. En wilt gij het ons doen verstaan tot onze zaligheid. En zo vragen wij, Heere, wilt u in ons midden zijn en het alles wel maken? U hebt die dingen toch ook in uw hand. En u doet het nooit. U hebt het ook nog nooit gedaan, omdat u waardigheid of verdiensten bij welk mensenkind dan ook hebt kunnen ontdekken. Als u het deed, en u hebt het al zo menigmaal gedaan, en u hebt al zo vaak uw woord tot een kracht, tot zaligheid willen stellen, en u hebt er zo vaak al mee getuigenis aan willen geven, ook in de harten van luisteraars, zodat dat woord een echo kreeg in hun binnenste, en doordat het voor hen een zaad der wedergeboorte en een spijs der ziel mocht wezen. Maar als u het deed, Heere, dan deed u het uit enkel genade. Dan deed u dat uit vrije, soevereine zondaarsliefde. Dan deed u dat om uw naams wil. Zo zegt u het immers in uw woord. Ik doe het niet om uwent wil, maar om mijn grote naams wil. Heere, en als het zo niet was, dan zouden we geen enkele grond hebben en nog minder vrijmoedigheid om tot u te bidden. Als het wel van onze verdiensten, hoe klein dat ook zou mogen zijn, afhing, als het wel van onze waardigheid zou afhankelijk zijn, Heere, waar bleef dan onze hoop? Waar was dan onze moed gebleven? Maar nu het altijd gaat om uw grote naamswil, en nu u geen verdiensten van zondaren in aanmerking neemt, want ze zijn er toch niet, nu het altijd weer pure genade is, bidden wij u om de betoning van die genade. Want wij kunnen er niet buiten, o God. En als we er buiten staan en er buiten blijven staan, dan is het voor ons verloren. Laat dat besef ons allen ertoe dringen om in de stilte u de Heere ootmoedig te bidden, opdat wij uw zegeningen zouden deelachtig worden, en opdat wij uw geest en de werking van uw geest zouden mogen ondervinden. We bidden u voor hen die niet naar de kerk kunnen. Er zijn zieken in ons midden. Daar is broeder Nelis. U kent hem op zijn hoge leeftijd en in al de moeite en zorgen die zijn lichaam op dit moment met zich meebrengen. Heere, laten we hem aan u de Heere mogen overgeven. En wilt u de middelen gebruiken die aangewend worden om hem nog wat herstel te geven. We bidden u ook voor broeder Valerius, die geopereerd moet worden. Heere, gaat u met hem mee als het zover is en blijft u ook bij hem en wil hem uw gunst daarin betonen. Wijsheid en inzicht aan degene die hem behandelen geven, om de juiste dingen te doen en de juiste beslissingen te nemen. En mocht dan ook de uitkomst van dit alles maar verblijdend en verheugend zijn. En dat is dan nog alleen maar wat het tijdelijke en het lichamelijke betreft. Maar geef hem ook te ondervinden dat u zijn ziel bezoekt en verkwikt met uw heil. En laat zijn verwachting ook in dat opzicht van u de Heere mogen wezen. Het zou toch niet voor de eerste keer zijn, Heere, als u een weg van ziekte en als u een periode in het ziekenhuis voor de mens zou gebruiken voor zijn geestelijke belangen. Laat hij dat ook mogen ondervinden. En gedenk hem in uw genade. We danken u ook voor het feit dat u Daan Versluis hebt willen helpen toen hij die behandeling in het afgelopen week moest ondergaan. Heere, u maakte alles wel en laat nu ook blijken uit het resultaat dat de ingreep inderdaad gezegend mocht wezen. En wil zo aan hem en aan zijn ouders genadig gedenken, Heere. Ach, wij hebben allerlei redenen om uw naam te bidden en om uw gunsten te vragen. Want er zijn zoveel noden en er zijn zoveel zorgen. En we hebben op zijn tijd ook allemaal reden om uw naam te danken en te erkennen voor uitreddingen en voor hulp aan ons gegeven. Heere, laat dat verkeer met de hemel er zijn. Laat dat toevlucht nemen tot u aan de ene kant. En dat andere ook, dat terugkeren bij u vandaan met dankbaarheid voor de zegeningen in ons midden en in ons leven gevonden worden. Opdat we in afhankelijkheid van u mogen leven en het mogen beseffen dat wij van onszelf niets hebben, maar dat het alles van u moet komen. En als het er is, dat het van u gekomen is. Heere, houd ons gemoed zo voor u bereid. En geef alles wat nodig is. En vergeef alles wat we kwijt moeten. Wat scheiding maakt, wat schade veroorzaakt, wat de duivel in de kaart speelt. Heere, verlos ons van onszelf, van ons boze hart, van onze verkeerde neigingen. En geef ons de waarachtige vrezen van uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 81ste psalm, het 4e, 12e, 15e en 18e vers. Want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Opent uw mond. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen, en ik had u dan tot spijs vette tarwe doen groeien. 4, 12, 15 en 18 van Psalm 81.
Thank you.
Ik lees u nogmaals de eerste drie versen van Jozua 18 als de tekst voor de prediking. Jozua 18 vers 1 tot 3. En de ganse vergadering van de kinderen Israëls verzamelde zich te Silo en ze richtten al daarop de tent der samenkomst nadat het land voor hen onderworpen was. En er bleven over onder de kinderen Israëls, aan de welke ze hun erfdeel niet uitgedeeld hadden, 7 stammen. En Jozua zeide tot de kinderen Israëls: hoe lang houdt gij u zo slap om voor te gaan om het land te beërven, terwijl ik de Heere, de God uw vaderen, u gegeven heeft? Nog 7 stammen moeten dus hun erfdeel krijgen. Ruben en Gad en de halve stam van Manasse hadden het al veel eerder gekregen, al in de tijd van Mozes nog, aan de andere kant van de Jordaan. Onder leiding van Jozua heeft de stam van Juda zijn erfdeel nu gekregen. En ook de 2 stammen die uit Jozef afkomstig waren, Manasse en Ephraim. Manasse had dus de helft al, maar kreeg de andere helft nu ook aan deze kant van de Jordaan en verder ook Ephraim. En dan blijven er nog 8 stammen over die niets hebben. Maar 1 van die 8, de stam van Levi, is een hoofdstuk apart. En afgedacht dus van de stam van Levi zijn er nog 7. Kennelijk doen die er ook geen moeite voor om hun erfdeel te krijgen. Want het gedeelte dat nu voor ons ligt en ook de tekst die ik u zojuist nog een keer las voor de prediking, laat ons weten dat Jozua die 7 stammen daarover onderhoudt. Dat hij ze berispt. Zij moeten namelijk aan de slag. Er is een verwijt van Jozua: waarom houdt gij u dus slap om voor te gaan om het land te beërven, terwijl ik de Heere, de God uw vaderen, u gegeven heeft? Nou, daar moet u niet gering over denken als Jozua deze ernstige verwijtende woorden tot die 7 stammen spreekt. Dat moet toch wel pijnlijk overgekomen zijn. Ze hadden zo hun best gedaan. En ze waren zo in de weer geweest. En nu krijgen ze te horen: en waarom hou je jullie nou zo slap? Waarom ben je nou zo traag? Waarom doe je nou verder geen pogingen om het land in bezit te nemen en ook om het te beërven? Het is heel ernstig namelijk wat die stammen in hun nalatigheid niet gedaan hebben. En ze verdienen ook deze vermaningen. Waarom zegt Jozua dat? Omdat God het zegt. Omdat de Heere hem die opdracht geeft. En omdat de Heere hun gedrag afkeurt. Omdat de Heere hun nalatigheid taxeert als een minachten of op zijn minst als een kleinachten van zijn gaven. Als ze het kennelijk niet eens nodig vinden om het land Kanaan verder te beërven, dan acht de Heere dat geen geringe misdaad tegenover hem in zijn langmoedigheid, in zijn zorg, in zijn gewilligheid om te geven. Let u maar op die laatste woorden van vers 3. Hetwelk de Heere, de God uw vaderen, u gegeven heeft. Het was van hen. Want de Heere had het beloofd. En als de Heere zijn beloften gegeven heeft, dan zal een mens er toch naar moeten staan om de belofte vervuld te krijgen. En dan zal hij zich toch moeten inspannen om de vervulling van Gods belofte te mogen ontvangen. Dan kun je je toch niet slap aanstellen tegenover deze belovende God, deze gewillige God, deze genadige God. U zegt, maar ik kan het overigens best begrijpen, hoor, dat die stammen een beetje aan het eind van hun krachten waren en dat ze na al die strijd die ze al hebben moeten voeren, nu eens eventjes de zaak laten lopen en dat ze hun handen maar in hun schoot samenvouwen en dat ze het voorlopig maar even laten afweten. Er was al zoveel van hen gevraagd. En dan moet u rekenen wat een psychologisch effect het op die andere stammen moet hebben gemaakt, dat de stam van Juda al een beurt gehad heeft en dat de stam van Ephraim en die van Manasse al een beurt gehad hebben, dat die voorgingen, dat het voor hen allemaal al geregeld is en dat die andere stammen dus kennelijk alleen maar meegeholpen en bijgedragen hebben aan de verovering van het gebied waar deze eerst genoemde stammen een verblijfplaats kunnen krijgen. En zij hebben al die tijd maar op hun beurt moeten wachten. Die ging voor en die ging voor. En al eerder waren Ruben en Gad voorgegaan. En zij kregen maar geen beurt. Ach, en is het eigenlijk ook wel zo noodzakelijk om nou ook nog apart een stuk land van dit land Kanaan te beërven? De Kanaanieten, ze hebben al een aantal keren een verpletterende nederlaag moeten meemaken en die zijn voorlopig niet in staat om zich te hergroeperen en die zullen voorlopig geen enkel kwaad kunnen uitbroeden. Daar hebben ze niks meer van te duchten, die durven zich niet meer te verzetten en die zullen niemand voorlopig meer lastigvallen. Laat dan ook maar. En als je nou toch al 40 jaar gewend bent aan een zwervend leven en je hebt al 40 jaren in tenten moeten wonen, dan raak je aan die levensstijl langzamerhand ook wel gewend. Dus dan maakt het ook niet zoveel uit als ze nu nog altijd hun huizen niet hebben en nog altijd in tenten moeten verblijven. Dat kan best nog een poosje voortduren, want dat is toch al zoveel jaren lang de manier van leven geweest voor deze 7 stammen. En het heeft ook wat voor, nietwaar? Want als zij al een beurt krijgen, dan toch in ieder geval geen gebied meer in het centrum van het land. Want daar ligt Juda al. En daar woont Ephraim al. En daar woont Manasse al. En als zij dus een plekje zullen krijgen, dan moeten ze hoe langer hoe verder. Of naar het zuiden, of naar het noorden. Dan zitten ze in de uithoeken. En is dat nou eigenlijk ook wel zo bevorderlijk voor de eenheid? Laten ze maar bij elkaar blijven. Niet alleen dat dat gezellig is, maar dat is toch ook nog op een andere manier een voordeel. Je kunt elkaar dan ook op een veel snellere manier te hulp komen als dat al nodig zou zijn. Bij elkaar blijven. Is dat niet aantrekkelijk? En ja, zo ging het eigenlijk ook in het boek Genesis al. Toen het ging over de torenbouw van Babel, ze wilden maar liefst bij elkaar blijven, nietwaar? Nee, er is eigenlijk ook niet eens een dringende reden om verder te gaan met de verdeling van het land. Ze hebben het nu ook goed. En als ze dan ook nog eens een keer kijken wat ze ondertussen al op die Kanaanieten die verslagen zijn veroverd hebben en de buit die ze binnengehaald hebben en het vee van die Kanaanieten dat ze nu in bezit hebben en al de rijkdommen die ze van die Kanaanieten hebben mogen overnemen. Behalve in Jericho mochten ze immers de buit overal voor zichzelf houden. Ze zijn er gewoon rijk van geworden en ze kunnen voorlopig in weelde leven. Waarom dan al die moeite doen die ze eigenlijk zouden moeten nemen? En met deze en dergelijke redeneringen kun je de traagheid, de slapte waar Jozua van spreekt best verklaren. Zo en zo ongeveer zullen ze met elkaar gesproken hebben. En zo ongeveer zullen ze elkaar beïnvloed hebben. En dat soort gedachten, dat werkt dan als een zuurdeesem. Aanvankelijk zullen er geweest zijn die gezegd hebben, ja, maar dat mag niet. En daar kunnen we niet aan toegeven. Maar langzamerhand, iedereen deed het. Dus dan ga je meedoen. En die tendens die aanvankelijk onder het volk bij een enkeling leefde en die enkeling sprak er dan van, Die tendens die verbreedt zich en die pakt op een gegeven ogenblik zo ongeveer iedereen aan. En om het beeld van dat zuurdeeg te gebruiken van die gist, die doortrekt het hele deeg. Verklaarbaar? Natuurlijk. Er zijn zoveel dingen in ons leven verklaarbaar, gemeente. Maar alles wat verklaarbaar is, is nog niet verschoonbaar. Is nog niet te verontschuldigen. Alles wat verklaarbaar is, houdt in Gods ogen nog niet altijd stand. Er zijn heel wat verklaarbare dingen, maar dan verklaarbaar vanuit de mens, vanuit zijn zondig bestaan, vanuit zijn ongelovig bestaan. Er zijn zoveel dingen die voor ons wel verklaarbaar zijn en die voor ons wel genoeg excuus denken te bevatten, maar die door de Heere worden afgekeurd. Die de Heere beoordeelt als zondig. Die de Heere beoordeelt als een gebrek aan vertrouwen op zijn woord, op zijn goedheid. Die de Heere waardeert als een gebrek aan eerlijke en oprechte waardering van wat hij gereed staat te geven. En die de Heere taxeert als een ongehoorzaamheid aan zijn geopenbaarde wil. En als de Heere die dingen zo taxeert, laten wij dan alsjeblieft niet langer proberen er één goed woord voor te bedenken of te spreken. En dat moet Jozua die zeven stammen nu gaan vertellen. Weet u waar hij dat doet? Dan moeten we eerst naar vers 1 terug. Dat is niet toevallig dat dat daar in het begin staat. En de ganse vergadering, daar horen die zeven stammen dus ook bij, maar ook de anderen. De ganse vergadering van de kinderen Israëls verzamelde zich te Silo. En ze richtten al daar de tent der samenkomst op. Nadat het land, tenminste dat deel van het land wat ze tot nog toe veroverd hadden, voor hun aangezicht onderworpen was. Wat is er dus gebeurd? Nadat ze dat grote stuk van het land, het centrum, het groot deel van het zuiden en eigenlijk ook al een stuk van het noorden veroverd hebben, hebben ze het besluit genomen om het heiligdom te verplaatsen. De tent der samenkomst, de tabernakel. Die stond tot nog toe in Gilgal, waar die opgericht was nadat ze over de Jordaan gestoken waren, in de buurt van Jericho. En daar was het kamp gebleven en daar was ook dat heiligdom gebleven. Daar waren de priesters en de levieten aan het werk, daar was de dienst der verzoening. Maar dat is nu al een heel stuk naar het zuiden toe. Ze zitten nu al veel noordelijker. Ze hebben trouwens in diezelfde buurt, midden in dat land, al die bijeenkomst gehouden bij de bergen Ebal en Gerizim, waar ze het verbond vernieuwd hebben en waar ze de wet des Heren openlijk hebben laten afkondigen. Al ten teken dat deze wet de wet zou zijn die in dit land zou gelden. En dat de dienst van deze God hier in de praktijk in dit land zou worden beoefend en niet meer de dienst van de afgoden. En nu zien ze de tijd gekomen dat ze ook het heiligdom meer in die richting moeten verplaatsen. Hebben ze toen zelf een keus gemaakt? Nee, ik geloof dat je op grond van Deuteronomium 12 mag zeggen dat ze ook in deze de naam des Heren, het aangezicht des Heren zullen hebben gezocht en dat ze de Heren hebben geraadpleegd. En dat ze zijn huis, zijn heiligdom hebben opgericht in de plaats, en zo staat het er in Deuteronomium 12, die de Heren verkiezen zal. Later blijkt dat Sion te zijn, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde, dat komt pas in Davids tijd. Maar nu is het Silo. En daar vestigen ze dus de tabernakel. Daar gaan de priesters offers brengen. Daar mag het volk voortaan samenkomen voor Gods aangezicht. De tabernakel, zoals dat in de woestijn eigenlijk ook was, is met de kinderen Israëls meegereisd. En nu zij daar in het centrum van dat land Kanaan het grootste deel van hun bezit al hebben beërfd, nu hoort die tabernakel daar ook te staan. Reist nu ook met hen mee. En vindt u het dan ook niet treffend, en daar heeft de Heere ongetwijfeld ook wat in te zeggen gehad, dat die tabernakel nou staat in een plaatsje dat de naam Silo draagt. En waar hebben we die naam eerder gehoord? Ik weet niet waarom dit plaatsje Silo heet, of dat nog een heidense naam was uit de tijd van de heidenen die daar woonden, of dat die stad of dat dorp die plaats die naam nu gekregen heeft. Maar in ieder geval, er gebeurt niks bij geval en onder de leiding van de voorzienigheid Gods is het nu dit dorp uitgerekend waar de Heere zijn heiligdom wil hebben. En ik zei al, waar hebben we die naam eerder gehoord? Jongens en meisjes, zouden jullie dat kunnen zeggen? Het antwoord op die vraag, waar lees je nou in de Bijbel voor het eerst over Silo? Weet je het? In Genesis 49. In de zegeningen die Jacob over zijn zonen uitspreekt. En als hij dan bij Juda komt en Juda aanwijst als de stam waar de Heer Jezus uit geboren zou worden, dan noemt Jacob de naam van de Heer Jezus zo niet, zoals wij hem kennen. Maar daar spreekt hij wel over hem en daar noemt hij de naam van hem die later Jezus zal heten, Silo. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. De Heer Jezus. Met Silo, zoiets als Sela, met die van diezelfde Hebreeuwse stam, daar zit de gedachte van rust in. En u laat de Heer het nu al weten. En het is allemaal profetie, want alles in het Oude Testament was profetie en was tot op de komst van de Heer Jezus Christus. En het is daarom ook puur evangelie. Nu laat de Heer het al weten wat hij later over Sion zal zeggen. Sion is van God begeerd. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. De Heer laat het nu eigenlijk al zeggen, daar is Silo. Hier zal ik voorlopig rust schenken. Hier mag je het gaan zingen, Israël? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Waarom? Waarom daar nou in Silo? Waarom daar nou bij dat heiligdom, bij die tent der samenkomst? Waarom is dat nou de plaats waar een ziel mag rusten? Omdat daar het offer gebracht wordt. Omdat God op grond van dat offer daar laat weten dat hij genadig is. Omdat God op grond van dat offer het ook laat ervaren dat er bij hem genade is. En dat een onrustige ziel, een door onweder voortgedrevene, iemand die zijn schuld voor Gods aangezicht heeft leren kennen, en die tot de genade Gods de toevlucht heeft leren nemen, en die met zijn offertje naar het heiligdom is gekomen, om in de weg van het brengen van dat offer ook de verzoening van zijn zonde te mogen ontvangen, omdat zo mensenkind het daar mag ontvangen, uit Gods eigen mond mag horen, dat hij op grond van het bloed der verzoening vergeving schenkt. En dat niet om die bloed, om dat bloed van dat offerdier dat hij brengt, maar tenslotte om het offer van de Silo, van de Heere Jezus Christus. En zo heeft Israël daar door de oprichting van de tent der samenkomst in dat plaatsje Silo eigenlijk herhaald wat ze bij de Ebal en de Gerizim ook al gedaan hebben. Toen ging het over de wet des Heren die ze daar hebben gepubliceerd. Die ze daar op die stenen met kalk bestreken ook hebben afgeschreven. Zodat iedereen die er langs liep en die lezen kon, het inderdaad kon lezen. Dit is de wet van de God die voortaan in dit land koning is. Ze hebben daar de wet gehoord. En niet zo ver daar vandaan in Silo mogen ze nu ook het evangelie van die God horen. In dat huis, al was het dan nog maar een voorlopig huis, dat de Heere zich daar heeft gesticht. Die plaats ter rust, die plaats van genade en van verzoening. En Israël mag nu door de oprichting van die tent der samenkomst daar in Silo opnieuw belijdenis doen. Dat ze de God van de wet zullen dienen. En dat ze van de genade van de God van de tabernakel zullen leren leven. En gemeente, het is daar waar het volk vergaderd is. Daar begint vers 1 mee. En de ganse vergadering van de kinderen Israëls verzamelde zich te Silo. En het is daar waar Jozua de woorden Gods spreekt. En het is daar, vlakbij het altaar, vlakbij de openbaring van Gods genade, vlakbij de plaats waar de Heere zijn verzoening openbaart. Het is daar dat Jozua dat volk die zeven stammen dagvaart. Voor Gods aangezicht plaatst. En ze voor Gods aangezicht de vraag stelt: hoe lang houden jullie je zo slap? Voelt u dat dat wel een ontzaggelijk plechtig ogenblik moet zijn geweest? Nog maar net was die tabernakel daar opgericht. Nog maar net hadden ze die boodschap gehoord en verstaan. Nog maar net hadden ze gezien dat de Heere toch weer en nog altijd in hun midden was. Met zijn woning en met zijn heiligdom. En er wordt ons niet verteld welke plechtigheden er allemaal gebeurd zijn en hoeveel offers er gebracht zijn. Dat doet er verder allemaal niet toe. Maar je kan wel weten dat zeker voor dat deel in Israël dat waarde had leren toekennen aan het huis, aan de tabernakel des Heren, en dat die dienst der verzoening had nodig gekregen, dat dat geheel indrukwekkend moet zijn geweest. Nog veel indrukwekkender dan de gebruikneming van een nieuw kerkgebouw, laat ik het maar ergens mee vergelijken. Want het ging hier om het huis Gods in hun midden. En dan roept Jozua ze samen en dan zegt hij: God heeft wat met jullie op jullie aan te merken. Hoe lang houdt gij u slap? Ja, dan klinkt het nog ineens een heel stuk ernstiger, vindt u niet? Dan is het maar niet alleen Jozua die het zegt, en dan is het ook al niet alleen de Heere die het zegt, ergens op een plekje in de woestijn of achteraf. Nee, dan zegt de Heere het als het volk voor zijn aangezicht staat. Voor Gods aangezicht. Vergeet u dat aspect niet. De schrift legt niet voor niks die verbanden. En dan zal het erom gaan dat het volk zich gaat realiseren dat niet Jozua, maar dat de Heere dit tegen hen zegt. En wat past het volk dan? Dan hoeven ze Jozua geen verklaring te geven. Dan hoeven ze hem ook geen antwoord op zijn vraag te geven. Hoe lang houdt gij u al zo slap om voor te gaan enzovoort. Dan hoeven ze tegen Jozua niet te zeggen: ja, maar Jozua, je weet toch, we zijn ondertussen moe geworden. En waarom zouden we... Nee, dat hoeven ze helemaal niet te zeggen. Laten ze alsjeblieft hun mond maar houden. Dat is de bedoeling ook, want als de Heere ons voor zijn aangezicht stelt en ons een vraag stelt die ons aan onze zonden en aan onze ongehoorzaamheid en aan ons ongeloof herinnert. Waarom ben je zo ongelovig? Waarom gedraag je je zo ongehoorzaam? Waarom doe je niet wat ik zeg? Waarom zoek je de vervulling van mijn belofte niet? Dan hoeven we geen tegenantwoorden te geven, gemeente. Laat dan alle mond maar gestopt worden. En laat het dan maar doordringen tot in je ziel. Dat wij geen antwoord meer hebben. Hier is iets van de ernst van het jongste gericht. Als de Heere daar vragen gaat stellen van waarom heb je dit en waarom heb je dat en waarom was het zo en waarom was het niet anders en waarom had mijn woord geen plaats in je ziel en waarom heb je je niet van harte bekeerd en waarom heb je niet in mijn zoon geloofd. Gemeente, gelooft u me, dan zul je geen antwoord weten. Dan zul je verstommen. En je voelt iets bij die stammen ook, die zeggen niks terug. Ze hebben ook niks te zeggen. Want in hun geweten weten ze dat Jozua gelijk heeft. En dat God gelijk heeft. En ze voelen het gewicht van, hier staan we voor zijn aangezicht. Die uitdrukking kom je een aantal keren tegen in dit hoofdstuk, wat we gelezen hebben. Voor Gods aangezicht. Leest u het nog maar eens na. Maar dan moeten er wel veranderingen komen. Dan moeten er maatregelen genomen worden waardoor ze niet langer zich slap aanstellen. En Jozua wijst hen de weg en Jozua verordent dat ze uit al die 7 stammen 3 mannen moeten geven. 3 gecommitteerden. En die krijgen een opdracht om het verdere van het land rond te gaan. Daar waar ze nog niet wonen en waar nog altijd Kanaanieten wonen. Maar die Kanaanieten die doen hun huis geen kwaad meer. Want die zijn inderdaad zo verslagen en zo moedeloos geworden dat ze niks meer durven beginnen. Zij moeten met z'n 21 dat land doorreizen. En ze moeten het beschrijven. En ze moeten datgene, dat stuk land wat nog overgebleven is en wat nog niet verdeeld is, in 7 stukken knippen, om zo te zeggen. En dan moeten ze terugkomen met het hele verslag van hun reis. En ze moeten aan Jozua vertellen, daar zijn we geweest en daar zijn we geweest. En dan hadden wij gedacht, dit stuk zus, dat stuk zo, daar stuk enzovoort. En dan zal Jozua hier weer in Silo, op diezelfde plaats, weer voor het aangezicht van de Heere het lot werpen, het alles in Gods handen geven, want dat is het. Als je het lot werpt, dan beslis je zelf niet en dan laat je de mensen zelf niet kiezen. En dan kan Aser niet komen en zeggen, ja, ik zou dat stuk wel willen hebben. En dan kan Zebulon niet zeggen, ja, maar ik wou dat eigenlijk ook hebben. Nee, dan wordt het door de Heere beslist, helemaal door hem. En dan zal Jozua, zei ik, het lot werpen en dan zal duidelijk zijn waar iedereen zal wonen. Ze krijgen het bij het lot als een erfenis. En ze hebben erin bewilligd en die 21 zijn gegaan. En die 21 hebben rapport uitgebracht. En het is verder zonder enige moeite gebeurd. Zonder tegenspreken, zonder ontevredenheid, zonder weerspannigheid. Ze hebben het geleerd om zich aan de wil van de Heere te onderwerpen en zich in zijn weg te schikken. En ze hebben het land ontvangen. Gemeente, het ging dus allemaal niet zonder moeite. Soms was het een uiting van ontevredenheid waardoor de zaak helemaal opgehouden werd. Denk maar aan wat we vorige week hoorden uit de stammen van Jozef. Die niet tevreden waren met dat stukje dat hun ten deel gevallen was. En die er allerlei bezwaren tegen hadden. En die van Jozua eigenlijk vergde dat hij een stuk gebiedsuitbreiding zou geven. En dan weer is er dus dit probleem dat ze slap waren, dat ze traag waren. En al is Israël dan het volk des Heren en al heeft de Heren zich dan aan dat volk verbonden en al heeft de Heren in het verleden al zoveel van zijn zegeningen aan dat volk geschonken en al heeft hij ze uit zo menig gevaar gered en al heeft hij al zoveel van hun vijanden verslagen en al hebben ze in hun geschiedenis al zoveel van de duidelijke bewijzen van de trouwe zorg van hun God en al kunnen de vaders en de grootvaders, de moeders en de grootmoeders het komende geslacht en de komende de generaties vertellen van wie de Heere voor hen geweest is en dat de Heere het waard is om altijd en in alle omstandigheden het vertrouwen op hem te stellen, omdat hij nooit zal beschamen die het van hem verwachten. En al liggen er dan rijke en heerlijke beloften en toezeggingen aan het volk gedaan, het is een volk van zondaar. En ze zijn aan allerhande ellendigheid onderworpen. 40 jaar, zo moest Mozes zeggen, in naam van de Heere heb ik van dit volk verdriet gehad. Ze zijn een volk dwalende van hart en ze kennen mijn wegen niet. En toen die 40 jaren voorbij waren, die 40 jaren van zwerven in de woestijn, toen was het verdriet van de Heere niet over. Zoals we met Psalm 78 gezongen hebben, want toen de Heere hen het erfdeel van de heidenen gegeven had, toen gingen ze voort. Toch nog weer. Met zondigen. En het bleek zelfs in deze tijd dat hun hart in vele opzichten niet recht was met de Heere hun God. Ja, wat heeft de Heere toch een geduld moeten hebben met dit volk. En wat heeft de Heere een goede tierenheid moeten bewijzen om altijd maar weer in zijn getrouwheid met hen verder te gaan. En iedere keer moest hij maar weer. Hier is het Jozua, een andere keer is het een van de profeten, een andere keer is het weer een ander. Van de Heere opdracht krijgt om het volk terug te roepen van een verkeerde weg. Maar ja, als we dat geconstateerd hebben, dan hebben we misschien in onze gedachten reden om een beetje op het volk van Israël neer te zien en te zeggen, het was toch wat, het was toch wat. En het is toch wat geweest voor de Heere om te maken te hebben met een volk dat hem voortdurend moeite maakte met hun zonde. Maar zoals de Heer Jezus tegen de Joden zei, toen ze die vrouw bij hem brachten die op de daad van overspel betrapt was, zo heeft de Heere ook alle recht om het tegen ons te zeggen. Wie van ons zonder enige zonde is, die moet dan maar de eerste steen werpen. En als wij misschien al in gedachten gereed staan om stenen te werpen tegen het volk Israël en ons hoofd te schudden over dat onbegrijpelijke, zondige en ongelovige gedrag van het volk Israël, dan denk ik dat het nuttig is om voordat wij ons hoofd schudden en voordat we een steen werpen, eerst eens even een blik naar binnen te slaan. En onszelf voor deze spiegel van Gods wet geplaatst te weten. En dan zeg ik er maar bij, gemeente, als het gaat over deze spiegel van Gods wet, dan wordt die ons vandaag voorgehouden in ons silo. Want wij zijn voor Gods aangezicht vergaderd. Op de plaats waar de Heere zijn woord wil laten verkondigen. En waar de Heere zijn genade wil laten bedienen. En waar het bloed van de Heer Jezus Christus in de prediking van het woord drupt. We zijn dicht bij Gods tegenwoordigheid. Namelijk in zijn evangelie. En daar wordt ons elke zondagmorgen zijn wet voorgehouden. En daar wordt ons elke zondag zijn evangelie gepredikt. Gemeente, bent u erbij in uw gedachten? En gaat u met me mee in uw gedachten? Wij zijn voor Gods aangezicht. En daar mogen we horen van zijn goede tierenheid. Daar mogen we weten van zijn offer. Dan mogen we weten van het bloed dat daar vloeit. Dan mogen we weten dat de Heere zegt, op grond van dat bloed zie ik de zonde van mijn Israël niet meer aan. Op grond van dat bloed is er voor elke boetvaardige zondaar behoudenis. Op grond van dat bloed mag een arme en ellendige tollenaar vrede vinden en rust voor zijn ziel en straks heen gaan met een gerustgesteld hart. Op grond van de dienst der verzoening. Maar daar, op diezelfde plaats, voor Gods aangezicht, daar klinkt ook het verwijt. Aan wie? Het verwijt, hoe lang houdt gij uw lieden slap? Om voor te gaan, om het land te beërven. Gemeente, wie zijn dat in ons midden tegen wie de Heere reden heeft om dat te zeggen? Slapheid en traagheid. Is het er dan vandaag Nou, je moet wel blind zijn om te ontkennen dat het er vandaag is. Er is toch een hele hoop slapheid in het kerkelijke leven. Laten we het eerst, ik zal de cirkel eerst een beetje breed maken. Om hem daarna een beetje te gaan vernauwen. Laten we dat in het kerkelijke leven, in het christelijke leven in het algemeen maar zien. Er is een discussie gaande, dat hebben u ook al gemerkt, van is Nederland nou nog een christelijke natie, ja of nee? Nou ja, daar mag iedereen zo zijn eigen invulling in geven. Maar hoe je dat antwoord ook formuleert, je moet in ieder geval allemaal de conclusie trekken. Het is dan toch wel een heel slap christendom wat er in Nederland nog over is. Enkele uitzonderingen daar gelaten. En je zult altijd moeten beseffen als je deze dingen spreekt, dat er uitzonderingen zijn. Jozua zegt het ook niet tegen iedereen. Caleb hoeft zich dit niet aan te trekken. Want die heeft zijn taak wel gezien. En die heeft zijn werk wel gedaan. En degene die met Caleb een even dierbaar geloof ontvangen hebben, die hoeven het zich niet aan te trekken. Als ons geweten ons voor Gods aangezicht niet veroordeelt, dan hoeven we ons ook niet veroordeeld te weten. Maar het gaat nu om diegene die de Heere wel op het oog heeft en die hij terecht op het oog heeft. En dan moet je inderdaad zeggen, dan is er veel slapte in het christendom. Dan zijn er nog zoveel mensen die nooit met het evangelie bereikt zijn. En dan zijn er zoveel mensen die wel onder het evangelie verkeren. En in wie leven toch nog nooit een echte harts- en levensverandering tot stand gekomen is. En dan zijn er zoveel mensen die nog altijd maar onbekommerd en ongehinderd voortleven. Alsof er geen dag van ons sterven komt. En alsof er geen dag zal zijn waarop we rekenschap moeten afleggen. En dan zijn er nog zoveel dingen waar we heel rustig bij blijven. Zonden die blijven bestaan, verkeerdheden die we laten zitten. Een verkeerde levensinstelling waar we mogelijk eigenlijk wel van overtuigd zijn, maar we doen er toch maar niks aan. En we hebben onze verontschuldigingen, zoals die zeven stammen hun verontschuldigingen ook hadden en konden uiten. Laat ik het toepassen, en ik zei ik ga de cirkel wat nauwer maken. Laat ik het toepassen op degenen die nog buiten Gods genade staan, die allereerst. Jozua zei tegen die zeven stammen, luister eens, God heeft jullie een land gegeven. Dat weet je toch wel, hij heeft het toch beloofd. Hij heeft het in de toezegging geschonken aan jullie vaderen. En jullie treden in de plaats van die vader en die beloften die gaan nu over in de verbondslijn. En de Heere meent wat hij zegt. Een land krijg je, vloeiende van melk en honing. Met zegeningen van de hemel. En als de Heere je een land geeft, dan geeft hij je maar niet een land waar je op wonen mag alleen en waar je alles zelf aan moet doen, maar dan zal hij de regen geven van boven. Stond ook in de belofte in Deuteronomium 11. En dan zal hij het gewas op het land geven. En dan zal de Heere jullie daar rust en vrede schenken. En dan zal de Heere in hun midden wonen. Dat weten jullie toch? En nou doen jullie niet eens moeite om het in bezit te krijgen. Om de belofte vervuld te krijgen. En zo liggen er zoveel toezeggingen, gemeente. Elke keer als de doop van een klein kind bediend wordt, dan worden die beloften nog eens een keer naar voren gehaald. En dan wordt van Gods kant nog eens een keer gezegd, zo heb ik het nou bedoeld en zo wil ik het nou gezegd hebben. Ik ben de Heere uw God. En elke keer opnieuw haalt de Heere dat weer voor de dag. Wat hij als de drieënige God te geven heeft. Aan te bieden heeft. Wat hij schenken wil. Al wat u ontbreekt. Schenk ik. Zo het smeekt. En dan schenk ik het ook nog mild en overvloedig. Maar waarom zijn jullie nou zo slap om het niet te smeken? Waarom doe je je best nou niet om de deel aan te ontvangen? Waarom ben je nou zo ijverig voor je eigen huis? En ben je zo bezig met je aardse bestaan? En zoek je nou zoveel hier op deze wereld? En waarom berg je je ziel niet daar waar je ziel geborgen kan zijn? En waarom roep je mij niet aan? En waarom smeek je niet om mijn gunst? Waarom heb je rust in een valse rust? En als ik de cirkel dan nog trek rondom degene die wel de Heere vrezen. En in wie leven de Heere wel de eerste is geweest. En die toch hebben leren proeven en smaken dat de Heere goede tieren is. En die een beginsel weet hebben van niet alleen een verandering in hun leven, maar ook een beleving van de rijkdommen, de schatten van de goede tierenheid des Heren. U weet toch wel dat er nog veel meer is. Die zeven stammen die hadden ook al deel aan bepaalde vervullingen van bepaalde beloften. Ze woonden al in het land Kanaan, al hadden ze er nog geen eigen huis. Ik bedoel maar voor hen was er nog veel meer dan dat. En is er in het leven van Gods kinderen ook niet veel meer? Waarom zou de apostel Petrus, om nou maar een voorbeeld te noemen. En je kunt er veel meer noemen, maar ik denk aan dat woord van Petrus in de tweede brief die hij geschreven heeft. Laat ik u dat lezen. Als een aansporing van de apostel Petrus toen aan de heiligen van zijn dagen. Dat ze niet tevreden moesten zijn, dat ze niet moesten blijven zitten bij wat ze tot nog toe ontvangen hadden. Maar dat de Heere er juist een eer in legt om zijn volk nog meer te zegenen. En om zijn volk nog meer te geven. En laten ze daarna staan mogen dat gij tot hetzelfde alle naastigheid toebrengende voegt bij uw geloof deugd. En bij de deugd kennis, bij de kennismatigheid, bij de matigheid leidzaamheid. Bij de leidzaamheid godzaligheid, bij de godzaligheid broederlijke liefde, bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen, toenemen in kennis en in deugden, in christelijke deugden die bewijs van de godzaligheid zijn. En dan zegt Petrus dit, want zo deze dingen bij u zijn, die dingen die hij nou genoemd heeft, die christelijke deugden, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van de Heer Jezus Christus. Mensen, je zult er zoveel innerlijk profijt van hebben. Als je jezelf mag oefenen in Gods vrucht. Als je jezelf steeds weer aan de Heer mag presenteren. Of hij door zijn Heilige Geest de toename van deze kennis en van deze deugden zou willen geven. Want bij welke dingen deze niet zijn, die is blind. Van verre niet ziende, hebben de vergeten de reiniging van zijn vorige zonde. En dan komt Petrus tot de conclusie. En dan zegt hij daarom, broeders, benaarstig u. En benaarstig u te meer. Om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Roeping en verkiezing vastmaken. U die in ons midden de Heere mocht leren kennen. Wat komt hiervan terecht? Roeping en verkiezing vastmaken. Of ben u tevreden, nou zeg ik het maar eventjes in de taal van onze tekst. Als u nog altijd in uw eigen tentje mag wonen, maar wel in Kanaan. Is dat genoeg? Heeft de Heer niet meer te geven? Stel je je dan zo slap aan om niet de erfenis deelachtig te worden? Niet roeping en verkiezing vast te maken. Om niet te streven naar wat de apostel dan verder zegt. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden. En dat heeft God allemaal te geven. Op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. En is die Here en zaligmaker het nou niet waard om nog beter gekend te worden? En om nog meer van zijn schatten en genade te leren kennen. En hem nog meer in onze ziel te laten arbeiden door zijn Heilige Geest. En hem nog meer van zijn genade en van zijn liefde te laten openbaren. Ik zei u, er zijn veel meer van deze aansporingen zoals we die in de tweede Petrusbrief vinden. Maar laat dit maar genoeg zijn, gemeente. Hoe komt het toch dat de Heere tegen mensen die de weg wel geweten hebben en nog nooit bewandeld hebben, maar ook tot mensen die wel ingegaan zijn door de smalle en de enge poort, maar die daarbij en daarna zo vaak aan de kant van de weg zijn gaan zitten en in, om het maar met Bunyan's Christenreis te zeggen, in dat prieeltje zijn gaan zitten en daar in slaap zijn gevallen. Hoe komt dat de Heere tegen zoveel van die mensen moet zeggen, hoe lang houdt gij u slap aan? Ja, ik weet het, gemeente, daar zijn ook verschillende factoren voor aan te wijzen. Er is een slappe prediking, laat ik daar maar beginnen. Op vele preekstoelen is er een slappe prediking die de mensen in slaap doet sukkelen. Een prediking die de mensen wijs maakt dat ze met de belofte rijk zijn. En dat de vervulling vanzelf komt. Omdat God een waarmaker van zijn woord is. Alsof er niet meer hoeft te gebeuren dan dat God alleen zijn belofte geeft. Ik hoop niet dat wat ik nou gezegd heb voor mijn prediking gezegd moet worden. En als dat wel zo is, dan hoor ik het wel van u. Want dan sta ik veroordeeld voor Gods aangezicht. Maar als het dan zo niet is, wat is dan de oorzaak? Heel concreet, er is lijdelijkheid als één factor. Mens kan er toch zelf niks aan doen. God moet het doen. Het is waar, maar daarmee ben je niet klaar natuurlijk. Daarmee heb je niet alles gezegd. Daarmee heb je toch ook bepaalde dingen die de Heere gezegd heeft naast je neergelegd. Daarmee heb je ook bewezen dat je ontrouw en ongehoorzaam bent. Er zullen er ook zijn die het misschien wel eens echt ernstig geprobeerd hebben en de Heere zijn aan gaan roepen. En de Heere zijn gaan smeken. Maar die tot de conclusie kwamen, al te snel natuurlijk, de Heere hoort me niet. En de duivel heeft het ze ook verteld, de Heere hoort naar jou niet. En dat is nog begrijpelijk ook dat de Heere niet naar je hoort, want kijk maar eens even terug, wie ben je geweest? En nou zit je in de nood en nou denk je dat het ineens, en nou wil je wel anders, maar je hebt de Heeren ook zo lang laten wachten en zo lang laten nodigen en zo lang laten roepen. Wat is God eigenlijk aan jou verplicht? En je moet hem nog gelijk geven. En ook God is niks aan me verplicht en dan geef je het op in moedeloosheid. En je legt de handen in de schoot. En je hoopt, als het dan toch nog een keer veranderen zal, dat God het dan een keer doen zal. En verder kom je niet. En er zijn er ook die zelfvoldaan zijn. Zelfvoldaan op de manier zoals ik zo pas eigenlijk al zei, die aan de belofte genoeg hebben en daarmee zich rijk rekenen. En denken dat de rest allemaal vanzelf al komt. Maar er is ook een zekere zelfvoldaanheid die je wel eens aantreft bij mensen die overigens wel in beginsel het leven der genade deelachtig zijn geworden. En die dit en dat in hun leven hebben meegemaakt en daarop kunnen terugwijzen. En daar ook nog wel van kunnen vertellen. Maar die daar blijven zitten. En daar genoeg aan hebben. Aan de gebedsverhoringen die ze al hebben gehad. En als er al bevinding is, dan is dat bevinding van vroeger. En daar zit er niks van vandaag in. En toch zijn ze in hun eigen ogen rijk. Met dat van vroeger. En ze doen hun best niet meer om er wat bij te krijgen. Maar Heer, gemeente, in alles wat er uiteindelijk gezegd kan worden als verklaringen van en factoren die ertoe geleid hebben en nog leiden, dat de Heere aanleiding heeft om te zeggen, waarom houdt u zo slap? De ondergrond van alles is geen andere dan ons ongelovig hart. En omdat we een ongelovig hart hebben, hebben we ook een ongehoorzaam hart. Laten we eerlijk wezen. We hebben het veel te goed in de wereld. En we voelen ons in vele opzichten daar heel best thuis. En we beleven veel te weinig onze nood voor God. En we zien veel te weinig in dat onze schuld ons veroordeelt. En dat er maar één weg des behouds is. En nog erger, we hebben veel te weinig erg in de goedwilligheid van de Heere. In zijn gewilligheid om te geven. God die gaarne vergeeft is ook de God die gaarne geeft. En hij staat voor ons. Ook vanmorgen weer, met zijn handen vol van genade. En moet hij dat nou allemaal weer meenemen naar de hemel? Omdat hij die kwijt kon? Omdat er geen plaats voor is? Behoefte. Innerlijke, geestelijke behoefte. En beleving van onze nood en ellendigheid. Om zo plaats te mogen hebben voor de Heere en voor het uitdelen van zijn genade. En heus, ik kan toch door heel de schrift heen geen andere conclusie trekken, gemeente, dan wat we te doen hebben, net als Israël, met een goedertieren God, die het ook in ons leven zo graag wil bewijzen. Maar willen we het hebben? Heeft de Heere vandaag reden om tot ons te zeggen wat hij tegen de Emmausgangers zei? O onverstandigen en tragen van hart. En als hij het zegt, dan zegt hij het terwijl we voor zijn aangezicht staan. En als we voor zijn aangezicht staan, kijk er nog eens even achterom daar, naar die tent der samenkomst. En zie dan van het altaar in die tent, de voorhof van die tent der samenkomst, de rook van het offer opstijgen. En hoor daar de priester zijn zegen uitspreken. En weet dat daarachter in die tent de ark des verbonds staat. Eén openbaring van Gods goedertierenheid. En laten wij in dat licht de stem van de Heere horen als hij vandaag tot ons zegt en meent te moeten zeggen. En laat ieder het dan in zijn eigen leven toepassen. Hoe lang houdt gij u dus slap? Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En laten wij onder de indruk van deze dingen dan vanmorgen maar zingen. Ben ik op een verkeerde weg, Heere? Leid me alstublieft. De enige weg. Amen. Psalm 139, het 14e vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Heere, mogen we uw naam danken voor uw woord. Ook als dat woord ons aangrijpt, schuldig stelt, veroordeelt. Maar dat is toch nooit het laatste, Heer. Ja, dat zal een keer het laatste zijn. Als er geen evangelie meer gesproken mag worden. Als de deur dicht is. Dan zal het oordeel het laatste zijn. Ga weg van mij. En we zullen gaan. Maar zolang dat er nog niet is, Heere, zolang we nog in het heden der genade zijn, is dat woord ook van vanmorgen, hoe lang houdt ge u dus slap? Niet het laatste. Dan mag Jozua ook de weg wijzen. En dan eindigt dat toch ook met de verdeling, ook van de rest van het land en het in bezit nemen van de rest van het land en de vervulling, echte vervulling van uw belofte. Maar dan alleen in een weg van gehoorzaamheid en in een weg van geloofsvertrouwen en in een weg van waardering van wat u te geven hebt. Niet in een weg van slapheid en traagheid. Heren, daar rust nooit uw goedkeuring op. Dat heeft u duidelijk gezegd in uw woord. En daarom wij bidden van u, Heren, als we van slapheid te beschuldigen zijn, ieder op welke manier dan ook, bekeer ons er dan van en laat dat woord ook van vanmorgen een doel mogen treffen, opdat het op zal houden en opdat we ons zullen beijveren en benaarstigen om u de Heere te zoeken terwijl het nog kan en om deel te mogen ontvangen aan dat heil dat nimmer vergaat en om werk te maken van de redding van onze arme ziel. Heere, bekeer ons van onze traagheid, van ons gebonden zitten en genoeg hebben aan dit leven en aan de aarde en misschien zelfs wel aan de zonde. En als we van uw genade ontvangen hebben, Heere, laten we dan niet aan de kant van de weg, aan de kant van de smalle weg gaan zitten om uit te rusten en daar te blijven zitten. Maar laten we ons beijveren, zoals de apostel dat zei, en benaarstigen om roeping en verkiezing vast te maken. En om in dat volbrachte werk van Christus te leren rusten. En om u niet los te laten totdat we ontvangen hebben bij het geloof deugd en bij de kennismatigheid en bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid broederlijke liefde. En al die andere dingen waarin gij verheerlijkt wordt. Heere, heilig zo uw woord aan ons hart. En vergeef ons onze zonden. Geef ons waarachtige bekering. En geef ons de beoefening van een levend, waarachtig geloof. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 37, het 14e vers. Wijk af van het kwaad en sta met alle krachten het goede voor, in weldoen onvermoeid. Thank you. de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.